Laten wij stil worden voor God. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 72. Vers 1 en vers 2, Psalm 72, vers 1 en 2. Na de geloofsbelijdenis zingen we de lofprijzing, Psalm 72, het 11e vers. Wij belijden ons geloof met de woorden van de apostolische belijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij samen bidden. Heere onze God, u bent een God groot van trouw en majesteit. U bent een God groot in uw eeuwige liefde. Wij zijn nog kerstfeest niet vergeten. Dat u naar ons hebt omgezien, dat u gekomen bent in deze wereld, dat Jezus geboren is om onze verlosser te zijn, de Messias van de wereld. Wij danken u dat wij verder mogen gaan, ook verder mogen gaan in het evangelie, om te horen wie en wat Jezus is en hoe hij gekomen is en wat hij komt doen, opdat we hem steeds meer leren kennen, opdat wij gewapend worden tegen de verleidingen van de Satan. We zijn hier samengekomen als uw gemeente, door u geroepen, naar uw naam genoemd. Wij danken u dat wij gemeente van Christus mogen heten, dat we op uw naam gezet zijn. Maar juist daarom hebben we zo nodig dat u zelf komt om ons te onderwijzen en te leiden en te zegenen. U kent ons, u weet ook wat ons mankeert, wat ons ontbreekt aan geloof en aan vastigheid en aan vertrouwen. Heren, wij bidden u, schenk ons al wat ons ontbreekt uit uw overvloed. En geef dat wij gebouwd en gezegend worden, ook in deze dienst. En u kent ons allemaal, u weet wat wij nodig hebben, geef het ons, door genade, om Jezus wil. Amen. Twee lezingen uit de Heilige Schrift, één staat er al op uw papier, op uw zondagsbrief. De eerste lezing is uit Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 6. Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 6. U moet alle geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de Heere uw vaderen onder ede beloofd heeft binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. De klederen die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze 40 jaar. Weet dan in uw hart dat de Heere uw God u gehoorzaamheid bijbrengt, zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt, en neem de geboden van de Heere uw God in acht door in zijn wegen te gaan en door hem te vrezen. Tot zover de oudtestamentische lezing. En dan lezen we uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 11. En dat is tegelijk ook het gedeelte, het tekstgedeelte voor de verkondiging vanavond. Matteüs 4, vers 1 tot en met 11. Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei: als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei: er staat geschreven, Deuteronomium 8, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem: er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid, en zei tegen hem: dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Tot zover de lezingen uit de Heilige Schrift. Wij zingen Psalm 119, vers 53 en 67... En de collecten worden ook gehouden nu. De eerste voor Friedenstime, de tweede voor de gemeente via de kerkrentmeesters en de derde voor het kerkgebouw, en dat is de collecte bij de uitgang. Dus nu voor Friedenstime en de tweede voor het kerkelijk werk. Thank you. De tekst voor de verkondiging is dus Matteüs 4, vers 1 tot en met 11. Gemeente van Christus. Je komt die uitdrukking nog wel eens tegen in de krant en het valt me op, misschien vergis ik me, dat die speciaal door voetballers graag gebruikt wordt. De uitdrukking, ik heb mijn visitekaartje afgegeven. Van Basten had Van La Parra opgesteld tegen Groningen en hij scoorde 2 keer. En trots zei hij op de persconferentie na die tijd, ik heb mijn visitekaartje afgegeven. Nou weten ze wat ik waard ben. Die uitdrukking, visitekaartje afgeven, die kwam bij mij boven bij het lezen van Matteüs 4. Ik dacht, wat gebeurt daar eigenlijk? Hier geeft de nieuwe Messias zijn visitekaartje af. Hier laat de Messias zien wat hij waard is. Waar hij voor gekomen is. Ik waarschuw alvast, hij maakt niet een vliegende start. Dus het ziet er helemaal niet zo succesvol uit. Ja, het begon zo prachtig in het hoofdstuk daarvoor. Matteüs 3, Johannes de Doper. En dan de doop van Jezus. En dan die stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Prachtig allemaal. Maar even later, toen, 4 vers 1, toen werd Jezus door de geest weggevoerd in de woestijn. Ja, het begon allemaal zo mooi bij Jezus. Die geboorte en die engelen allemaal. En die doop natuurlijk ook. De hemel scheurde open. Stem van God, geen twijfel mogelijk. Dit is hem. Prachtig. Hoe zal dat uitpakken? Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Kijk, dat bedoel ik nou, wat een tegenvaller. Zo'n mooie start. En nou komt eindelijk de Messias in de wereld. Eeuwen opgewacht, beloofd door de profeten. De geest van God daalt neer. En wat gebeurt er? Hij wordt de woestijn ingejaagd om door de duivel verzocht te worden. Maar u merkt wel, hier staat dus alles direct op scherp. Dat was trouwens ook al zo aan het begin van het evangelie. Toen het kerstkind nog maar nauwelijks geboren was, toen probeerde de koning Herodes om hem uit te roeien, om hem te laten doden. Daar begon het conflict al tussen licht en duisternis. En nu alweer, de Messias is nauwelijks geïnstalleerd, nu kan die eindelijk na 30 jaar ongeveer, kan die aan het werk gaan, kan die zich manifesteren in Israël. Hij is nauwelijks bekend geworden. Of de duivel probeert hem onderuit te halen. Gaat de confrontatie met Jezus aan. Gemeente, hier bij dit eerste openbare optreden laat Jezus zien waarvoor hij gekomen is. Hij laat het onmiddellijk ons weten. Dit is zijn centrale roeping. Namelijk om de strijd aan te binden met de macht van de duisternis en het ongeloof. Want door de verzoeking in het paradijs was alles misgegaan. Begin van de Bijbel, nu zitten we in het begin van het evangelie. Zo af en toe loopt mijn computer vast. Nou, dan kun je proberen wat je wilt. Maar hij reageert nergens meer op. Zelfs niet als ik op Alt, appeltje, escape druk. U merkt, ik heb een Mac. Uiteindelijk kun je dan, tenminste dat is mijn ervaring, kun je maar één, het is ook een hele oude trouwens, vandaar misschien. Je kunt maar één ding doen. Het enige wat ik doe is, ik trek de stekker eruit. Ik denk, je bekijkt het maar. En het wonderlijke is, als je hem dan weer aansluit en je start hem op, dan heeft hij zich gereset, heet dat. En dan doet hij het weer. Tenminste bij mij. En dan gaat alles weer als van ouds. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hier in Matthäus 4 gebeurt nou precies hetzelfde. De geschiedenis van de mensheid was totaal vastgelopen. Je kon geen kant meer uit. Niks meer mee te beginnen. Maar nu heeft God hem opnieuw opgestart, gereset. God maakt met Jezus een nieuw begin. Dit is mijn zoon. En wat zie je nou gebeuren? Weer komt de duivel aangeschuifeld. Net als in het paradijs destijds. Weer met zo'n vraag om twijfel te zaaien. En weer biedt hij iets te eten aan, net als in het paradijs. Maar hij maakt het Jezus wel een stuk moeilijker dan Adam en Eva destijds. Want ja, bij Adam en Eva, ja, die hadden eten in overvloed. Die mochten eten van alle bomen in het paradijs. Nou ja, behalve dan die ene. Maar dat was natuurlijk niet zo'n probleem. Van die ene moesten ze afblijven. Dat is te doen, lijkt mij. Bij zo'n overvloed. Maar Jezus, dat was nog eens een verzoeking. Die had een tijd van vasten achter de rug, staat er. 40 dagen, 40 nachten. Uitgehongerd. Uitgeput. En weer biedt de Satan eten aan. Manna. Hemelsbrood. Een aantrekkelijk aanbod. Hij spiegelt het allemaal zo mooi voor. Stenen die broden worden. Engelen die op handen dragen. Koninkrijken die je te voet vallen. Maar Jezus is staande gebleven. Dat is nou het verschil tussen Genesis 3 en Matthäus 4. En zo laat de ware Zoon van God, de ware Messias, zich kennen. De nieuwe mens, de nieuwe Adam, Zoon van God, gehoorzaam aan zijn stem, betrouwbaar tot het uiterste. Hij werd niet feestelijk binnengehaald. Hij kwam niet op aarde om hier glorie te vinden. Het halleluja van kerst is al lang weer verklonken. Nee, hij komt om de strijd aan te gaan. Hij heeft de ban gebroken. Eindelijk is er nu iemand die de Satan weerstaan kan. Die hem de baas is. Het leven kan opnieuw beginnen. Nou, dat is het eerste wat wij leren uit deze geschiedenis. Wie Jezus Christus is en waar hij voor gekomen is, wat hij komt doen. Hij is vervuld van de geest. Die confrontatie met de duivel is een bij uitstek geestelijk werk. Werk van de geest. Zo is hij de verlosser, de Zoon van God. Maar nu wil ik wel eens iets meer weten van die verzoeking zoals die daar plaatsvindt. Om te beginnen eens even doorvragen. Wat gebeurt daar nou eigenlijk? Het is wel belangrijk dat we daar goed zicht op hebben, want de Satan gaat nog altijd rond. En die probeert nog steeds mensen te verzoeken. Dus het is wel goed om zijn methodes te kennen. Daar zijn we gewaarschuwd. Hoe doet hij dat? Jezus verzoeken. En ons verzoeken. Nou, gemeente, die verzoeking, ja, dat is eigenlijk gewoon het oude liedje. De Satan begint met zijn vraagtekens. Weet je nog van het paradijs? Is het waar dat God gezegd heeft dat je van geen enkele boom in het paradijs mag eten? Vraagteken, vraagteken. Dat kan toch niet waar zijn? Heeft hij dat echt tegen jullie gezegd? Bij Jezus gaat het weer precies zo. Heb ik dat nou goed gehoord, noemde die stem uit de hemel, u Gods geliefde zoon? Vraagteken, vraagteken. Nou, dat zou je anders niet zeggen als ik u zo aankijk. Want als God echt jouw hemelse vader was, dan zou die toch wel een beetje beter voor je zorgen, denk je niet? Want hoe lang loop je nou al door die woestijn te zwerven zonder eten en zonder drinken? Merkt u hoe de Satan probeert twijfel te zaaien? Twijfel aan wat God heeft gezegd. Als u Gods zoon, als u Gods zoon bent. Nou, onthoud het maar. Twijfel zaaien, dat is de specialiteit van de Satan. Dat hoort tot zijn vaste wapenarsenaal. Daar heeft hij al zoveel mensen mee onderuit gehaald. Twijfel aan Gods liefde. Twijfel aan zijn beloften. Twijfel of hij wel bestaat. Hij zal het bij u en bij jou ook wel eens geprobeerd hebben. Je kunt door zoveel vragen overvallen worden, die bespringen je en die je laten je soms aan alles twijfelen. Je wordt er soms cynisch van. Nou, als dat nou gebeurt, weet dan waar het vandaan komt. Laat je daar niet door meespoelen, maar leg die vragen en die aarzelingen, leg ze voor aan God. En zeg dan, Heere God, ik zit zo vol vragen. Wilt u me alsjeblieft vasthouden? Laat me niet los. Laat me niet wegspoelen door al die duisternis. Geef me, hou vast. Hou vast aan uw woord. Aan uw beloften. Aan uw trouw. Leer mij uw stem weer te horen en te bewaren. Nou, dat is de methode. Zo gaat hij te werk. Twijfel zaai. Nou ga ik naar de inhoud. Wat houdt die verzoeking van Jezus nou precies in? Als ik het nou in één woord samenvat, heeft drie verzoekingen, maar als ik het in één zin zou moeten zeggen, dan zou ik het zo omschrijven. De Satan is erop uit dat wij God voor ons karretje spannen. Dat zie je heel duidelijk in de verzoekingen van Jezus. De Satan wil het zo draaien dat God in onze dienst komt. In plaats van andersom, dat wij in Gods dienst, in de dienst van God komen te staan. De Heere God, zo probeert de Satan te suggereren, de Heere God moet er toch voor zorgen dat in onze basisbehoeften wordt voorzien. Dat vinden wij van God. En dat vinden heel veel mensen van God. God moet toch om te beginnen zorgen voor brood op de plank. Dat is toch wel het minste wat je van hem verwachten kunt. Je mag toch verwachten dat een hemelse vader goed voor zijn kinderen zorgt. Dat het die kinderen aan niets ontbreekt. Nou, en als wij dan in de problemen komen, dat gebeurt natuurlijk wel, dan denken we onmiddellijk, wil hij mijn vader nog wel zijn? Is God mijn vader nog wel? Want dan moet je eens kijken wat ik allemaal moet doormaken. Dat is een van de meest gehoorde verwijten aan God. Ook bij christenen. Dat hij zo slecht voor ons zorgt. hoe kan God dat nou toelaten? Ik heb mijn hele leven het vuur uit mijn sloffen gelopen voor de kerk. En dan moet je nou eens kijken. Is dat nou de dank die ik daarvoor krijg? Baan kwijt? Zaak failliet? Waar blijft God nou? Huwelijk gestrand? Conflict met de kinderen? Als God echt uw vader is, als u echt de zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Laat er dan manna uit de hemel regenen. Laat God dan aan die afschuwelijke honger een einde maken. De Satan suggereert dat het allemaal snel goed moet komen in ons leven. En in het leven van Jezus. Dat is een verzoeking, die gedachte. De gedachte dat God het altijd bij ons voor elkaar moet maken. De tweede verzoeking heeft te maken met veiligheid en bescherming. Wij mogen toch van God verwachten dat ons niets zal overkomen. Dat hij ons bewaart op onze wegen. En dat hij ons bewaart zelfs als wij een beetje risico nemen. Als wij tot het randje gaan. Als wij staan op de rand van de tempel. Dan zal ons niets gebeuren. God vangt je altijd op. Daar kan je niks over komen. Spring maar gerust, zegt papa onder aan de trap. Ik vang je wel op. Wees maar niet bang, zegt God. Ik vang je altijd op. Dus als u Gods zoon bent, zegt de Satan, spring dan. Daar kan je toch niks gebeuren. Iemand die in het geloof bij God hoort, is toch altijd veilig. Daar is die toch God voor. Om ervoor te zorgen dat wij altijd veilig zijn. Gedachte die zit diep hoor. Daar moet God altijd voor zorgen. En o wee als het anders gaat in ons leven. En dat kan. Dan wankelt ons geloof en dan zeggen we, waar is God nou? Die toch altijd voor mij zou zorgen. De derde verzoeking heeft te maken met macht. Als zoon van God, als u dat tenminste bent, zegt de Satan met zijn vraagtekens. Als zoon van God ben je er toch voor bestemd om te heersen. Om macht uit te oefenen, om te regeren over de wereld. Nou, zegt Satan, ik weet wel een makkelijke weg om de macht te veroveren. De Satan kent alle sluiproutes naar de macht. Om iets voor elkaar te krijgen. Legaal of illegaal. Als je één keer voor mij knielt, dan krijgen we dat best voor elkaar. Komt wel goed, laat maar aan mij over. En je mag toch ook wel eens een keer opkomen voor jezelf. Je hoeft toch niet altijd voor een ander te werken. Denk nou eens even aan jezelf. Zo wil hij proberen Jezus voor het karretje te spannen. Het gaat toch voor de Messias, gaat het toch om het koningschap? Waarom zou je dan moeilijk doen als het makkelijk kan? Moet u daarvoor eerst werkelijk aan het kruis? Moet het zo ver gaan? Dat kan toch veel eenvoudiger? Kniel één keer en het wordt allemaal geregeld. Dat is een verzoeking als we denken dat de makkelijkste weg altijd de beste is. De veiligste. En als ik ze weer samenvat, het gaat dus in al die verzoekingen daarom dat Jezus vooral maar aan zichzelf moet denken. Brood, veiligheid, macht. Dat Jezus zelf er goed afkomt. Dat hij brood en bescherming krijgt. Dat macht en glorie zijn deel zijn. De kern van de verzoeking is dat God klaar moet staan om ons te dienen. Terwijl het evangelie precies het tegenovergestelde leert. En dat begint nu in Matthäus 4. Dat Jezus klaarstaat in de dienst van God. Zelfs als hij de beker tot de bodem moet leegdrinken. Ik trek de lijn toch maar weer even door naar onszelf. De Satan probeert dat namelijk ook voortdurend bij ons. Dat wij God voor ons karretje spannen. Dat we denken dat God in onze dienst staat. Dat hij voor mij moet zorgen voor brood en bescherming en macht. Dat het mij aan niets ontbreekt. Dat wij altijd veilig zijn, wat we ook ondernemen. Dat wij een goede positie verwerven in deze wereld. Wees nou eens eerlijk. Spoken die gedachten ook niet vaak door ons eigen hoofd? Dat wij toch wel vinden dat God voor ons. Is dat te veel gevraagd, denken we dan? En wij stellen toch niet van die onredelijke eisen? En hij kan dat toch allemaal makkelijk doen? God kan dat toch, dus waarom doet hij dat dan niet? Gemeente, wat de Satan influistert klinkt altijd heel plausibel. Desgewenst levert hij gratis er een Bijbeltekst bij. Psalm 90, zegt hij. Er staat geschreven, engelen vangen je op. Hij heeft het toch zelf beloofd dat hij voor je zal zorgen. Als wij niet oppassen, staat God in onze dienst om onze wensen te vervullen. En dan gaan we zo makkelijk voor de bijl, dan laten we ons zo inpakken door die gladde woorden van de Satan. Net als Adam en Eva, wij zijn geen haar beter. Wij zijn ook niet opgewassen tegen die verleidingen en tegen de macht van het kwaad. Nee, wij niet. Maar Jezus wel. Dat is nou het evangelie. Dat is de kern van het verhaal. Ik vind vers 11 zo prachtig. Toen liet de duivel hem gaan. Hij liet hem met rust. Zie je daar de duivel afdruipen? Hij denkt tegen Jezus kan ik niks beginnen. Hij is de enige die de macht, de ban van de Satan heeft verbroken. En de engelen kwamen en dienden hem. Dat zijn bijna woorden uit het paradijs. De engelen staan nu klaar om voor de Zoon Gods te zorgen. De geschiedenis kan opnieuw beginnen. Net als mijn computer. Hij is opnieuw opgestart. En warempel, alles doet het weer. Jezus is niet gekomen om voor zichzelf te zorgen. Hij kwam voor anderen, voor u en voor jou. Hij kwam voor mensen die vastgelopen zijn, die gevallen zijn, in zonde gevallen, door de zondeval in het paradijs. Hij kwam voor mensen die niet tegen de Satan op kunnen. Die voor de bijl gaan, die ten val komen, die geen weerstand konden bieden aan de fluisterstem van de duivel. Die moeten zeggen, Heere God, ik ben zo vaak de fout ingegaan. Het gaat zo vaak mis in mijn leven. Het is zijn roeping om de wil van God te volbrengen, dienstbaar te zijn. En hij doet het ook, hij volbrengt het ook. Hij doet wat God wil en houdt zich aan alles wat God zegt. Dus Jezus gaat niet voor het goedkope succes. Dat moeten wij ook niet doen. Hij gaat niet voor de snelle winst. Ook niet. Hij kiest niet de sneltrein naar het beloofde land. Het gaat hem niet om spectaculaire uitreddingen, om de weg van glorie en van succes. Hij wil bij zijn volk zijn op de reis door de woestijn. Daarom speelt zich dit af in de woestijn. Om te laten zien dat Jezus deelt in de lijdensweg van zijn volk. Want wat hebben ze moeten zwoegen en sjouwen voor ze in het beloofde land waren. En Jezus die gaat als het ware 40 jaar, 40 dagen, 40 nachten, gaat hij met hen mee. Hij gaat met Israël de weg van de beproeving. We hebben Deuteronom 8 gehoord. Hij heeft u verzocht al die jaren in de woestijn. Nou, nu is Jezus verzocht. Toen Jezus verzocht werd door de duivel, toen zat het venijn in de staart. In die derde verzoeking. Dat was de gevaarlijkste. Want de duivel weet namelijk precies waar Jezus voor gekomen is. Waar is Jezus voor gekomen? Wel, om koning te worden. Dat is beloofd. Dat is toegezegd al aan Maria door de engel Gabriël. Hij zal de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En de Heere God zal hem de troon geven van zijn vader David. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Jezus zal koning zijn. En nu wilde Satan Jezus ook tot koning kronen. Maar dan wel koning in zijn dienst, dat wel. En dan zou Jezus zijn eigenlijke roeping verloochenen. Hij is gekomen om een ander soort koning te zijn. Er is het evangelie vol van. Van het begin tot aan het einde. Hij kwam om de lijdensweg te gaan. En zo het koningschap niet uit de handen van de Satan, maar uit de handen van God te ontvangen. Hij zal de koning zijn der armen. Zoals we dat in Psalm 72 hebben gezongen. De koning van een volk in nood. En hij deelt in de nood. Hij is er niet één die duur doet en die probeert zich te verheffen boven anderen. Daar ligt zijn glorie in de redding van zijn volk, in kruis en opstanding. En hij wordt dan ook verheerlijkt aan het kruis. Daar wordt hij uitgeroepen tot de koning der Joden. Daar staat het geschreven. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Zo'n koning is Jezus. Daar heeft hij zijn roeping vervuld. Waar hij gehoorzaam was aan zijn vader tot in de dood. De dood des kruises. Ja, hier aan het begin van het evangelie is dat allemaal misschien nog niet zo heel helder. Voor ons niet. Wij kunnen nog niet helemaal overzien waar het met Jezus op uit zal lopen. Misschien ook voor Jezus zelf niet. Ook voor hemzelf is het gaandeweg duidelijk geworden welke weg hij moest gaan. En hij heeft ook nog tot aan het einde toe geworsteld. Is dit werkelijk de weg die ik gaan moet tot het einde toe? Hier zegt hij, in dit hoofdstuk zegt hij nog helemaal niets over het kruis en de opstanding en de hemelvaart. Maar hier hoor ik al wel iets anders. En daar wil ik nog even een streep onder zetten. Ik hoor hier wel dat Jezus zich houdt aan de woorden van God. Dat is opvallend en leerzaam. Telkens, drie keren, telkens als de Satan met een mooi voorstel komt. met zo'n fluisterverhaal over brood of over bescherming of over macht en koningschap. 3 keer geeft Jezus antwoord met een Bijbeltekst. Er staat geschreven. 3 keer een woord uit Deuteronomium. Een woord dus uit de geschiedenis van Israël in de woestijn op weg naar het beloofde land. Woorden van God voor de woestijnreis van het leven. En met het woord van God heeft Jezus de ban van de Satan gebroken. Want daar gaat het in feite om. Wiens woord is waarheid? In het paradijs vielen Adam en Eva om, want ze gingen achter dat fluisterverhaal aan van die ene, nou dat zal toch wel mogen, die ene boom, kom op. En ze gingen voor de bijl. Maar Jezus houdt vast aan het woord van God. En hij zegt, er staat geschreven. En met het woord van God weerstaan wij de Satan, weerstaat Jezus de Satan. En mogen wij ons oefenen, laat ik het maar een beetje voorzichtiger zeggen. Mogen wij ons oefenen om de Satan te weerstaan. Met het woord van God wordt de ban van de duivel gebroken. Want daardoor worden wij vernieuwd. Door woord en geest om kinderen van God te zijn. Want wie Jezus volgt en op hem vertrouwt, wordt ook een kind van God. Deze is mijn geliefde, klonk de stem uit de hemel. Mijn zoon, maar dat wil God ook van u en van jou zeggen. Want hij heeft gezegd bij de doop, mijn kind, hij schenkt ons zijn geest om te leven bij het woord. En zo wil hij ons leren waar het in ons leven op aankomt. Dus onthouden. Niet dat God in onze dienst staat, maar dat wij geroepen worden om hem te dienen. Trouw en gehoorzaam, met hart en ziel. Amen. Wij zingen nu uit het gebed des Heren. Het staat op uw orde van dienst, staat het goed. Gezang 5, vers 7, 8 en 9. Gezang 5, gebed des Heren, vers 7, 8 en 9. Laten wij danken en bidden. Heer onze God, wij danken u voor de gave van uw Zoon, die zo glorierijk is binnengehaald in deze wereld, van wie de engelen hebben gezongen in de velden van Bethlehem Ephrata, van wie u hebt gezegd dat hij uw geliefde Zoon is, uw uitverkoren kind, de Messias, maar die ook zo'n weg van diepe beproeving en verzoeking heeft moeten gaan. Wij danken u dat hij stand heeft gehouden en dat we daarom schuilen mogen bij hem, wij zwakke mensen, verliezers. Dat we ons houvast mogen zoeken en vinden in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u een nieuw begin hebt gemaakt met deze wereld. Een nieuwe mens hebt gezonden, de nieuwe Adam, opdat wij vernieuwd worden door hem, door zijn woord en geest. Daarom bidden wij u ook voor onszelf. Verbreek de twijfel in ons hart. Geef ons rust en vertrouwen bij uw woord. Laat uw geest ons leiden en ons bewaren op de weg van het eeuwige leven. Geef dat de Satan geen vat op ons krijgt. Wij bidden u voor allen die beproefd worden, naar lichaam en naar geest. Voor allen die vervolgd worden omwille van uw naam, die ontheemd zijn en rechteloos, wil recht herstellen op deze aarde. Ontferm u over allen die in nood zijn. Wij bidden voor hen die ziek zijn, eenzaam, die rouw dragen, die de dood voor ogen hebben. O God, ontferm u over hen. Geef uw nabijheid als vertroosting en leer ons naar elkaar om te zien, elkaars noden te delen. Wij bidden om licht in deze duistere wereld. Ga ons voor met uw licht en bewaar ons bij uw genade, opdat wij u mogen loven als onze koning, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen Psalm 138, vers 4. gaat heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.